Gemeente, wij zingen na de verkondiging uit het boek van de Psalmen, Psalm 42, het tweede, derde en vijfde vers. En als je die psalmen bekijkt, dan gaat het over de moeilijke omstandigheden, vergeleken met water die zomaar over je leven kunnen vallen. Dat je meegenomen wordt naar plekken waar je eigenlijk liever niet zou willen zijn, wat het met je doet, de herinnering aan vroeger, hoe het was, en de vraag waar is de Heere God in dat alles? Het leek me goed in zo'n dienst als vanmiddag om ook die diepe tonen van de worsteling ook voluit een plek te geven. En daarom zingen we Psalm 42, het tweede, derde en vijfde vers. Als alles op de proef wordt gesteld, tegelijkertijd ook het vertrouwen dat de Heere God uitkomst zal geven. En het thema voor vanmiddag is aangereikt door de Alpha-cursus, een van de laatste thema's. Geneest God vandaag de dag nog? En het is goed als u uw Bijbel in ieder geval openhoudt bij de geschiedenis van Jesaja 38. En ik zal aan het einde van de preek nog eens in een vijftal punten de boodschap van vanmiddag samenvatten. Gemeente van de Heer Jezus Christus, het thema van vanmiddag lijkt een open deur. Geneest God vandaag de dag nog? Ja, natuurlijk, zegt iemand. De Heere God is toch niet veranderd? Als de Heere God in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament mensen genas, dan doet Hij dat vandaag de dag nog steeds, toch? Ja, zegt een ander, maar dat doet de Heere God vandaag natuurlijk via de arts en de medische zorg, de gezondheidszorg die we hebben. Kijk, die genezingswonderen in de Bijbel, die waren iets voor toen. Maar vandaag hebben wij goede artsen, dus een goede gezondheidszorg. Dan hoeven de Heere God niet meer om een wonder te vragen, om een direct ingrijpen. Nee, zegt een ander, God geneest vandaag nog steeds op het gebed. Als wij als gemeente aanhoudend bidden, dan wil God vandaag nog steeds wonderen van genezing geven. Maar het probleem is dat we gewoon veel te weinig met verwachting bidden. Daarom zien we in ons midden zo weinig wonderen, zegt een ander. Weer iemand anders? Nou, ik weet het zo net nog niet. Of wij altijd om genezing moeten bidden, want ziekte kan toch ook een beproeving van God zijn? Een beproeving uit de hand van God. Misschien wil Hij ons door het lijden juist wel iets leren. Daar moet er veel meer op gefocust zijn. Want altijd maar bidden of God de ziekte wegneemt, maar het gaat erom dat we zijn hand in die weg zien en dat we wat we moeten leren ook zullen opmerken. U merkt wel, met deze vragen zitten we midden in het thema van deze leerdienst, deze middagdienst. En de vraag, geneest God vandaag de dag, is ook een actueel onderwerp, denk ik. Actueler dan ooit, want zeg nou zelf, de cultuur waarin wij leven is een enorm verlangen naar gezondheid, naar heelheid, schoonheid. Veel programma's op de televisie, tijdschriften die je bij de tandarts ziet liggen of bij de dokter, die zijn aan gezonde voeding gewijd. Er zijn lifestyle coaches die ons helpen om gezonder te leven, om zodat ons lichaam langer meegaat, zodat we meer energie hebben, zodat we meer uit ons leven kunnen halen. Gezondheid is een recht. En daar mag je alles aan doen om het met hand en tand ziekte te bestrijden. Ik weet niet of je dat opvalt, maar als je mensen hoort spreken in de stad of als je ze ontmoet, hoe vaak gaat het niet, hoor je ze niet zeggen, nou, als ik maar gezond ben. Ja, ik ben nog steeds gezond, even afkloppen. Want gezondheid, zeg nou zelf, dat is toch het allerbelangrijkste in het leven. En als we dan in de kerk het ook nog over genezing gaan hebben, dan lijkt het wel of we meeliften met wat de cultuur ons aandrijft. Zouden we als kerk niet veel kritischer moeten zijn ten aanzien dat verlangen naar heelheid, naar gezondheid, naar genezing? Nou ja, dat is een belangrijke vraag. Daar kom ik zo wel op terug. In ieder geval valt het niet te ontkennen dat in de Bijbel zelf genezing en ziekte, gezondheid een belangrijke rol spelen. Zowel in het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Je ziet mensen die worstelen met gebrokenheid en ziekte, die daar intens de Heere God om ontferming bidden, om genezing ook. Want ja, die psalm die we zongen, als je die nog eens thuis naleest, op psalm 42. Hey, als de golven van ziekte over je leven gaan, wat wordt er dan aan je levensboom geschud, hè? Wat grijpt zo diep in? Dan wankelt je leven, dan kan zomaar alles uit je handen vallen waar je zo volop mee bezig bent. Je ziet op heel veel plekken in de Bijbel dat mensen het verlangen naar genezing, naar ingrijpen van God verwoorden in het gebed. En God laat zich zo vaak, om zo te zeggen, verbidden. Zijn God, Psalm 116, ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem. Hij zegt, God, ik ben macht is om wat te veranderen. Je ziet het ook in het Bijbelgedeelte wat we hebben gelezen. Het leven van koning Hiskia. Vers 1, hij is ten dode toe opgeschreven. De profeet komt naar hem toe. Maak je zaken maar op orde. Hij krijgt nog even de tijd om al zijn administratie op orde te hebben, want je gaat sterven, zegt de profeet. En wat voor ziekte Hiskia precies heeft, weten we niet. In het Hebreeuws wordt er gesproken over iets wat kokend heet is. Een absces, misschien een gezwel, kankergezwel, een lelijke infectie. We weten het niet precies, maar die ziekte is zo ernstig in ieder geval dat Hiskia, die 40 jaar oud is, de kracht, de bloei van zijn leven, hoogtepunt van zijn carrière, dat hij oog in oog staat met de dood. En ja, dat doet wat met je. Fundament valt weg onder je leven. En Hiskia keert zijn gezicht naar de muur en hij begint te bidden. En ik vind het opvallend dat de schrijver van het boekje Jesaja dat ook heeft verwoord. Heer, zo zouden wij dat natuurlijk nooit zelf zeggen. Heer, ik heb een trouw geweest met een volkomen hart voor uw aangezicht gewandeld. Het lijkt wel of hij pleit op zijn goede gedrag. Maar goed, als je dan dat gebed van hemzelf leest, dan klinken er toch nog andere tonen. Dan blijkt het nog veel dieper geweest te zijn. We kijken even met hem mee, moeten we maar eens kijken. Als hij dan zeg maar door die ziekte getroffen is, dan gaat hij bidden, vers 10. Heere God, nu moet ik op de helft van mijn dagen heen gaan. Hey, ik ben nog maar 40, er ligt nog een heel leven, een deel van mijn leven voor me. Het is nog veel te vroeg dat ik sterven ga. Vers 11. Heere, nu zal ik u niet meer zien in het land van de levenden. Ik zal de mensen om me heen niet meer kunnen zien. Hey, dat verlangen om bij mensen te blijven die je lief en dierbaar zijn. Vers 12. Mijn levenstijd is opgebroken. Weggerukt als een tent van de herder. Je kunt je wel iets bij voorstellen. Je gaat kamperen en op het moment dat je gaat verkassen, dan tik je de tentpinnen eruit. Dat is het beeld wat hij gebruikt. De touwen, de scheerlijnen, de stokken. En dan valt die tent zo in elkaar en dan kun je hem oprollen. Zo is mijn leven. Stevigheid is eruit weg, opgerold en het is over. Als een wever snijdt hij me af, die draad van het weefgetouw. Er zijn allemaal aangrijpende beelden. Hij probeert iets van die worsteling te verwoorden. Heere God, als ik dood ben, dan kan mijn leven dit allemaal niet meer zien. Dan kan ik u niet meer zien, de mensen niet meer zien. Vers 18. Als ik in het graf lief, het graf zal u niet loven. De dood zal u niet prijzen. Wie in de kuil neerdalen, zullen op uw waarheid niet hopen. Alleen de levende kan u loven. Met andere woorden, als ik hier niet meer ben op aarde, dan is er één mens minder die u kan loven. Je merkt ook gelijkertijd dat Hiskia nog in het Oude Testament aan de andere kant staat. Dat er nog niet een duidelijke toekomstverwachting is. We weten dankzij het evangelie dat als je sterft in Christus, dat je dan voor altijd God mag loven. Maar die duidelijkheid was hier nog niet. Heere God, wat moet het nu? Hoe moet het nu verder, bidt hij. Dat is de ene kant en dan de andere kant. Vers 15 is er de omslag. Heere God, u hebt mijn gebed verhoord, mijn tranen gezien. En God zegt, ja, Jesaja. Zegt via Jesaja tegen Hiskia, ja, Hiskia. Ik zal 15 jaar aan je levensdagen toevoegen. Vers 20, de Heere was er om mij te verlossen. Hij heeft een keer gebracht. Daarom zal mijn snarenspel te horen zijn. Alle dagen in het huis van de Heere. God heeft op een wonderlijke manier het gebed, hoe gebrekkig ook, verhoord en hem genezen. Zodanig dat in 39 vers 1 van Babel de gezanten komen, zelfs het gerucht is daar doorgedrongen. Hoe God het heeft gedaan weten we niet direct. Er staat nog een opmerking over die vijgenkoek, dat is een beetje onduidelijk. Misschien had hij wel een absces en moest er vijgen opgelegd worden, heeft God het middel gebruikt om te genezen. Direct op het gebed, middelijk. In ieder geval heeft God 15 jaar aan het leven van Hizkia toegevoegd. Omdat God een God is van wonderen. Het was in mijn vorige gemeente op zondag gepreekt over het gebed dat een oudere vrouw van de oudere kring mij belde. Dominee, ik wil u iets vertellen. Ik heb het nog nooit aan iemand verteld, maar ik wil dat u het weet. U sprak zo over het gebed en over met verwachting bidden. Ik was ernstig ziek. Er was kanker in mijn lichaam aanwezig. En ik wist niet hoe het verder moet. En toen heb ik op een nacht geschreeuwd tegen de Heere. Heere God, maar dat gebed van Hizkia. U voegde 15 jaar aan zijn leven toe. Zou u zich niet over mij willen ontfermen? 15 jaar aan mijn leven toe willen voegen. Vanuit de nood had ze dat gebed gebeden. En ze zei, weet u, God heeft dat gebed verhoord. Het is inmiddels 12 jaar geleden dat ik dit aan de Heere heb gevraagd. En ze leeft trouwens nog steeds. Gemeente, de Heere God is een hoorder van het gebed. De Heere God kan wonderen doen. Dat is de rode draad in de Bijbel, van het Oude tot het Nieuwe Testament. In het Oude Testament zijn allerlei situaties dat de Heere God zich ontfermt over mensen. In het Nieuwe Testament, in het voetspoor van onze heiland, worden mensen vergeven, genezen en bevrijd. Want ziekte hoort niet bij het koninkrijk van God. Als Jesaja in hoofdstuk 25 profetisch visioen van de Heere ontvangt en blikt naar de toekomst, naar wat er gaat gebeuren, naar de Olijfberg, de berg van Sion, dat als de Heere God zal terugkomen, dan schrijft hij dat God voor de dood voor eeuwig zal vernietigen. Dat hij alle tranen van zijn volk zal afwissen, dat hij zijn volk zal verlossen. En wanneer Johannes aan het einde van de Bijbel, Openbaringen 20, beschrijft over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan klinken diezelfde woorden. Dat de dood er niet meer zal zijn. Dat God alle tranen uit de ogen van de mensen zal afwissen. Geen rouw, geen jammer. En dan horen we hem in hoofdstuk 22 spreken over de boom van het leven. De vruchten die tot genezing van de volken zijn. Het is de rode draad in de schrift dat als het gaat over dat koninkrijk van God, als het gaat over die wereld die komt, die eenmaal volmaakt zal zijn, dat er geen ziekte is, geen dood, geen zonde en geen lijden meer. Met andere woorden, ziekte hoort niet bij God. Ziekte is een inbreuk in Gods goede schepping. Vanaf het begin is het al zo niet geweest. Het is een duidelijke lijn in de schrift. En straks zal er een dag zijn dat er nooit geen mens meer zal zeggen, ik ben ziek. Ja, maar zegt u of jij, hoe zit dat dan met ziekte vandaag? God kan ons daarmee toch beproeven? God kan toch ziekte gebruiken voor een hoger doel? Hij kan het toch toelaten in ons leven omdat hij er iets mee wil uitwerken? Ja, gemeente, je zou in deze lijn kunnen verder denken. Het is de lijn die staat in zondag 9 en 10 van de Heidelbergse catechismus. Dat ziekte en gezondheid beide uit de hand van God ons doen toekomen. En ik weet dat in sommige kerken dat ook zo duidelijk wordt geleerd. Als er dan een tragisch ongeval plaatsvindt, dan kan het zomaar verbonden worden met de wil van God. Uw wil geschieden. Maar weet u, als u zo denkt of als u daarmee opgevoed bent, mag ik u dan een paar vragen stellen? Mag ik jou wat aanreiken vanmiddag? Als we geloven dat de Heere God goed is, Volmaakt in hem is geen spoor van duisternis. Dat hij barmhartig en genadig is. Dat hij ons het leven geeft. Hoe zouden we dat kunnen rijmen met een God die ons ziek maakt? Welk beeld van God hebben wij dan? Of als God mensen ziek maakt, hoe moeten we dat verbinden met al die gedeelten uit het Nieuwe Testament waar de Heer Jezus mensen geneest? Door kwade geesten uit te drijven, ziekte. Is dat niet eerder een gevolg van de werken van Satan? Handelingen 10 staat dat de Heer Jezus iedereen genas die door de duivel was overweldigd. Is het niet veel juister om te zeggen, als er een externe macht is, dan moet dat toch wel de macht van het kwaad zijn en niet de Heere God? Weet u, wat mij persoonlijk in al die vragen enorm heeft geholpen, is dit. En we kunnen er zelfs helemaal in vastlopen als we het hebben over de Heere God en over de plannen die Hij, over de voorzienigheid die Hij heeft. Of Hij ziekte wel of niet geeft. Weet u wat mij heel erg heeft geholpen? De relatie van de Heere God met ziekte. Dat ik één ding in mijn leven heb geleerd, is dit. We moeten altijd starten bij de Heer Jezus. We moeten altijd eerst naar de Heer Jezus kijken. Hij is het ware beeld van God. Niemand heeft ooit God gezien. Niemand van ons. Maar er is één die hem aan ons heeft bekendgemaakt. De enige geboren zoon van de Vader, zegt Johannes. Jezus zegt, wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. En wat zien we dan als we naar de Heer Jezus kijken? Toen hij op aarde was, drie dingen. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft mensen de hand van genade gereikt. Hij heeft mensen hun zonde vergeven. Is in het reine gebracht met God, vergeving en verzoening. Hij heeft mensen bevrijd die gebonden waren. De macht van Satan, bevrijding. Hij heeft mensen genezen die door ziekte getroffen waren. In die volgorde, verzoening, bevrijding, genezing. Maar we lezen nergens dat de Heer Jezus mensen heeft ziek gemaakt. Integendeel. Iedereen die tot hem kwam werd vergeven, bevrijd of genezen. Jezus heeft niet met zijn linkerhand mensen ziek gemaakt en met zijn rechterhand mensen genezen. Nee, hij is een heiland die vergeeft, bevrijdt en geneest. En als wij in de Heer Jezus de Vader zien werken, dan mogen we volgens mij maar één conclusie trekken. Is dat ziekte niet de wil is van God. Het hoort niet bij Gods bedoeling met deze wereld. Het is erbij gekomen. Ik denk dat er eigenlijk maar één uitzondering is. En dat in de Bijbel ons leert dat ziekte wel een straf van God kan zijn. Dat is aangrijpend. Maar daar vertelt de Bijbel wel over in het Oude Testament. De plaag in Egypte. Miriam, koning Ussia, die melaats werden. Korach, Datum en Abiram. Sodom en Gomorra. En ook in het Nieuwe Testament. Man van Bethesda. 38 jaar lag hij daar. We weten niet wat de reden was, maar Jezus zegt tegen hem, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. Ananias en Safira, koning Herodes. Je ziet soms dat God mensen straft. Hun ongehoorzaamheid, hun ontrouw. Maar ik moet erbij zeggen, dat we dat vooral in het Oude Testament lezen. Maar dat we het in het Nieuwe Testament niet of nauwelijks tegenkomen. Ik vroeg me af hoe dat kwam en ik denk, omdat in het Nieuwe Testament alle aandacht uitgaat naar de Heer Jezus. Want wat zegt Jesaja? Hij heeft de straf op de zonde, heeft hij gedragen. Zonde die wij mensen hebben begaan, heeft hij gedragen aan het kruis. En dankzij het werk van Christus, als wij hem toebehoren, heeft God zijn toorn laten varen. En als je met de Heer Jezus oprecht leeft, hoef je voor de straf van God niet bang te zijn. Die straf is gedragen, dat is het verschil van het Nieuwe Testament, denk ik. Daar is het meer de uitzondering, noodsituaties misschien. Ziekte als straf. Dat is dan de uitzondering. Maar voor de rest is het een kwaad wat erbij is gekomen. En God zal het uit deze aarde verwijderen. Als straks het koninkrijk komt. En wat betekent dit dan? Voor het gebed, voor het bidden. Nou, gemeente, heeft het zin om te bidden? Ja. We mogen de Heere vrijmoedig vragen. Alles. Wat er in ons leven speelt, net als Hiskia. Vele anderen in de Bijbel hebben dat gedaan, want God is een hoorder van het gebed. Hij is machtig om dingen te veranderen. Ik was op bezoek bij een echtpaar uit de gemeente. Al een paar weken geleden op zondag voor hem gebeden. Was acuut opgenomen in het ziekenhuis, een slokdarm was gescheurd. En de artsen wisten niet of ze hem konden opereren of niet. De beslissing lag bij hem. En toen zei hij, zo vertelde hij later, tegen die artsen: ik geloof in een God van wonderen. Maar wat ik moet doen, weet ik het niet. Ik leg het in zijn hand. Toen hebben de artsen dat weekend afgewacht. En maandag is hij weer gaan eten. En mocht hij in die week thuiskomen. Dat kan de Heere God zomaar doen in zijn genade. Dan mogen wij hem om bidden. Maar ik maak wel twee kanttekeningen vanmiddag. En de eerste is dit. Elke genezing is een teken. Een teken van het koninkrijk. Een teken waarin even iets op ligt dat God machtig is. Maar het blijft een teken. Want er is ook nog zoveel gebrokenheid die blijft. En ook daar hebben we mee te maken. Het koninkrijk van God is niet in volle doorgebroken. God is wel machtig, maar het is nog niet zo ver. Die dag staat nog uit. Er zijn veel mensen die niet genezen. Dat maakt het thema van vanavond ook spannend. We mogen ons naar genezing uitstrekken. Maar we weten niet of we genezing zullen ontvangen. Dat blijft een geheim. Een raadsel. Een hele worsteling soms. Zo is het in de Bijbel ook. God heeft zelfs Paulus gebruikt om mensen te genezen. Maar hij zelf bleef met zijn kwaal zitten. En hij moest Trofimus ziek achterlaten. Er is ook gebrokenheid die blijft. In november vorig jaar hebben we met een aantal collega's een conferentie georganiseerd aan de Vrije Universiteit over genezing. Mijn God geneest. En een van de die een bijdrage hield zei: genezing, dat is betekenisvol oplappen. Betekenisvol omdat genezing iets laat zien van wie God is. Maar het blijft altijd oplappen. Want een dag zullen we allemaal sterven. En ik denk dat hij gelijk had. Ook Hiskia is na die 15 jaar gestorven. Als wij genezing ontvangen van de Heer, ons lichaam wordt met de dag ouder. We raken onze krachten kwijt. En eenmaal zullen wij, als het onze tijd is, moeten sterven. Dat zijn de gevolgen van de zondeval. Ook daarmee hebben we te maken. Dat is de eerste kanttekening. En de tweede, we gaan nog even terug naar Hiskia. Want weet u, wat is voor de Heere God, denkt u, het allerbelangrijkste? En dan moet ik toch zeggen voor de Heere God, het allerbelangrijkste is dat wij de Heer Jezus kennen, dat er geloof is in ons leven. Een relatie met hem staat boven alles. Want Hiskia, wonderlijk genezen, hoofdstuk 39, wat gebeurt er? Er komen gezanten uit Babel. Ze hebben gehoord dat hij ziek was geweest en hersteld was. En ze brengen hem geschenken. En wat doet Hiskia? Hij ontvangt ze en hij toont hem alle rijkdom en alle schatten die hij heeft ontvangen. Zijn trotse koning laat hij ze alles zien. Al zijn rijkdom, alles wat hij in het leven heeft verzameld. Mijn schatten, zegt hij, mijn paleis. Die nederigheid van zijn gebed in de nood is Hiskia helemaal kwijtgeraakt. En God verdween naar de achtergrond. Dat kan dus gebeuren. Dat je in een crisis bent en alles aan de Heere vraagt, hem alles belooft, maar zodra er genezing is, dat je hem weer vergeet. 10 Melaatse genezen. 1 kwam er terug naar hem. Naar de Jezus uit dankbaarheid. Gemeente, laten we dat in ieder geval altijd scherp houden. Dat het Heere God voor alles om de relatie gaat met Hem. Om verzoening door het geloof in Christus. En alles wat daarbij komt, is een genadige toegift. Ja, zegt u, en als God dan geneest, doet hij dat dan? Nou, daar kan ik kort over zijn. De Heere God heeft zoveel pijlen op zijn boog. Ze worden nog wel eens tegen elkaar uitgespeeld. Je merkt dat in sommige kringen nog wel eens. Ze negatief doen over de gezondheidszorg en alles, alle accent leggen op het gebed. Laten we dat op beide doen. God kan genezing schenken in de weg van de behandeling. Dat hebben we toch ook ervaren, of niet? God heeft ons middelen gegeven. Mogen we dankbaar gebruik van maken. Maar laten we het wel biddend doen. Dat God de behandeling zegent, dat hij in die weg genezing schenkt. Maar hij kan het ook doen op gebed. Heer God is niet aan de middelen beperkt, zonder toedoen van artsen. Wonderlijk, als artsen zijn uitbehandeld, kan God zomaar verhoren. Maar laten we het een niet uitspelen tegen het ander. Want of je nou genezen bent door toedoen van een operatie, of als gevolg van het gebed, we belijden toch allebei. Dat we het uit Gods hand hebben ontvangen. Gemeente, ik keer nog even terug naar het begin van de preek. Gezondheid en genezing, het is nogal in de mode vandaag. Moeten we daar als kerk niet veel kritischer mee omgaan? Nou, mag ik u een paar dingen aanreiken tot slot. Ik zie dat het ook alweer tijd is. 5 dingen om deze leerdienst wat af te ronden. 5 kernpunten misschien. Het eerste is dit, begin er maar gelijk mee. Als we de Bijbel volgen, dan moeten we als eerste zeggen dat het geloof in de Heer Jezus het allerbelangrijkste voor God is. Dat zien we ook bij Hiskia. Wat baat het ons als we de wereld winnen, maar schade lijden onze ziel? Wat baat het ons als we genezing van God ontvangen, maar er geen blijvende verandering is in ons leven, als we de Heer Jezus niet toebehoren in geloof? Dan kunnen we alsnog verloren gaan. Het tweede. Het gebed van Hiskia leert ons dat we ons inderdaad naar genezing mogen uitstrekken. Ziekte is een kwaad, het hoort niet bij Gods goede schepping. En we mogen onze handen vouwen en onze hemelse Vader daarom vragen. We hoeven ons niet te berusten, maar in het gebed juist te strijden. En de situatie in zijn hand leggen. Heere God, u bent de God van wonderen, zei onze broeder. En Paulus zegt dat de Heere God oneindig veel meer kan doen dan wij bidden of beseffen. Gemeente, laten wij in het gebed niet te laag afsteken, maar veel van de Heere verwachten. 3. Ja, zegt u, hoe lang moet je dan blijven bidden om genezing? Weet u, ik denk, totdat de Heere God de overtuiging geeft dat zijn weg anders is. Het kan zijn dat hij een broeder of zuster gaat thuishalen. Kan zijn dat zijn plan anders is. Denk aan de doorn van Paulus. Paulus heeft gebeden of God die doorn, die ziekte wilde wegnemen. Maar wat zei de Heere God tegen hem? Mijn genade is genoeg. God had andere plannen met zijn leven. Hoe lang blijven we bidden? Totdat God zelf het tegen ons zegt. Als hij het ons duidelijk maakt dat hij een andere weg gaat, dan moeten we natuurlijk wel aan hem vragen. Dan mogen wij het gebed om genezing staken en bidden om de kracht en de nabijheid in de weg die voor ons ligt, of als we gaan sterven. Maar als God dat signaal nog niet heeft gegeven, dan mogen we hem om genezing blijven bidden, denk ik. 4. Ik dacht nog even aan ons als gemeente, hier in de stad. Ik dacht nog even aan onze zendingsopdracht. God kan genezing gebruiken om mensen van de waarheid van het evangelie te overtuigen. Want dat is ook het bijzondere bij Hiskia. Het gerucht was in Babel gehoord en de mensen kwamen. De gezanten kwamen van heinde en ver. Wat als Hiskia had getuigd van de God die hem genezen had? Wat was er dan gebeurd in het hart van deze gezanten? We weten het niet. We kunnen het ons afvragen. God gebruikt soms wonderen. Niet alleen op het zendingsveld, maar ook in deze stad. om mensen wakker te schudden, om ze tot Christus te trekken, omdat ze ervaren en zien dat God, over wie in de kerk gaat, niet de God is van papier, maar de levende God, die in staat is om dingen te veranderen. God kan genezing gebruiken om mensen te trekken, dat is het vierde. En het vijfde, God kan ook mensen raken, juist als genezing uitblijft. Ik werd geraakt door een getuigenis van een zendeling, Paul Hibbert. Hij is jarenlang in India geweest. En als zendeling werd regelmatig aan hem gevraagd om me voor zieken te bidden. En ik eindig met zijn getuigenis, hij schrijft. Op een dag moest ik naar een dorpje toe en er was een ziekte uitgebroken. Verschillende mensen waren overleden. En de mensen in het dorp gingen geld inzamelen om een buffel te kopen en deze aan de goden te offeren. In de hoop dat de ziekte zou stoppen. Maar de christenen in het dorp wilden niet meedoen. En de mensen werden boos. Want als jullie christen ons niet bij ons aansluiten, dan zal die ziekte doorgaan. En dan zul je gestraft worden. En inderdaad, wat ze zeiden gebeurde. Een jong meisje uit de kring van de christenen werd ziek. Ze haalden de zendeling erbij, deze Paul Hibbert, om voor haar te bidden. Hele dorp liep uit. Deze God zal wel zeker een wonder doen. Paul Hibbert bad voor het meisje, maar het overleed een week later. En hij schrijft dat hij zich verslagen voelde. Was dit nou juist niet een kans geweest voor het evangelie, dat mensen de macht van God hadden gezien? Een paar weken later was hij weer in het dorpje. En toen vertelde hij dit, er kwam iemand naar hem toe, een van de medechristenen. En die was zo intens blij. Hij zegt, hoe kun je nu zo blij zijn, dit is toch een nederlaag voor het koninkrijk? En toen vertelde de man dit, dat de mensen van het dorp op de begrafenis gezien hadden, gehoord hadden van de hoop die wij als christenen hebben op de opstanding. Toen ze hun geliefde kind begroeven, getuigden ze van de hoop van de opstanding en het weerzien in de hemel. En al die dorpelingen waren daar zo van onder de indruk gekomen, dat ze vragen begonnen te stellen over het geloof in de Heer Jezus, en opeens was er in dat dorp een doorbraak in het evangelie. Weet u, gemeente, God gaat soms een heel andere weg. Daar moeten we altijd open voor staan. Maar we mogen erop vertrouwen dat onze hemelse Vader een goede Vader is. Dat we Hem mogen bidden met verwachting voor gebrokenheid, voor ziekte, voor alles wat ons benauwt. We zullen met verwachting zien wat Hij ons gaat geven. Maar één ding heeft Hij ons al beloofd. Zie, ik ben met je. Elke dag. Amen.